und der Welt und aller Ewigkeit. Brüder und Schwestern, ich sage da bewusst, Brüder und Schwestern, um das er auch weiß, dass wir alle mit der K verbunden sein. Das erste ist deutlich, wir leben hier teilweise auf Erde, in einem materiellen Leben. Der zweite Punkt ist für viele nicht so deutlich und wird von anderen helemaal nicht akzeptiert, dass wir hier uns müssen vorbereiten auf ein anderes Leben, was ansteigt auf das teilweise Leben hier auf Erde. Das ist das feistliche Leben in der Ewigkeit. Feistlich betekent niet van verstand, maar dat heeft te maken met een hogere energie, veel hogere energie dan de materie is. Dan komt natuurlijk de vraag direct tot voorschijn, waarom moeten wij zo eerst op de aarde leven? Waarom leven we niet direct in de eeuwigheid? Daarop komen we natuurlijk nog in de loop van de ochtend. Wir wollen da erst, da will ich fragen, dass eine Pagina, was darauf steht, das Wesen von Gott zu bekijken. Es ist belangrijk, um die folgenden Dinge zu begrijpen, dass wir iets mehr weten über das Wesen von Gott und über das Wesen von dem Mens. Es ist logisch, dass wir als eindige Menschen, Lebewesen, niet al te veel van een almachtige, oneindige God begrijpen. Maar Jezus heeft ons toch enige dingen daarover verteld. En daar kunnen we iets over lezen hier in het wezen van God. Eerst, God is de schepper. Hij is de heilige. Denk maar aan Melchizedek. In het Vader onze. Daar staat ook, uw naam wordt verheiligd. Daarom zeg ik de Heilige. En uiteindelijk ook is hij hemelse Vader. God is geest. Alles leven komt uit zijn geest. Komt uit zijn liefde. In het begin, als hij dat leven geschapen heeft, daar bestond nog helemaal geen materie. Alles wat hij geschapen heeft, heeft hij zo geschapen hoe hij zelf is, namelijk geestelijk. Wij waren oorspronkelijk dus geen materie, maar geest. God zegt over zichzelf, ik ben geen strenge rechter, geen God vol toorn en wil het ook niet zijn. Ik ben wel een vader die lief heeft, een vooruitkijkende herder die zijn schapen op goede weiden leidt en veraf van afgronden die voor het geestelijke leven gevaarlijk zijn. Ik wil alleen liefde, omdat ik zelf de liefde ben. Ik wil jullie tot hogere geestelijke wezen maken, omdat ik alleen zulke kinderen om me heen wil hebben, die mij en mijn rijk eer brengen en vrede en vreugde alleen in mij zoeken. En hierbij vergeet niet dat orde, en daarmee kom ik hier op het formulier, op het blad, op de pagina, dat orde de verbinding tussen God en de mens is. Denk maar aan het symbool van het kruis, die verticale paal, dat kan je ook als orde zien. En die horizontale lijn, dat zijn die 7 eigenschappen, ook 7 wezensarten van God genoemd. Aan de linkerkant, als je daarop kijkt, dan ziet u liefde, wijsheid, wilskracht. Dat deze 3, die vormen de scheppende krachten van God. Uit deze 3 eigenschappen is het leven naar buiten gesteld. En daar in eerste lijn door de liefde. Daarom wordt ook de liefde de Vader genoemd. Hemelse Vader is eigenlijk niets anders als in eerste lijn die eigenschap liefde. Daar is het hele leven naar buiten gesteld. En wat wij in de Bijbel dan ook zien als goddelijke drie-eenheid, dat is liefde de Vader. Wijsheid, die komt uit de liefde, is dus automatisch de Zoon. En dat wat dan daadwerkelijk gebeurt, wordt door de wilskracht gedaan en dat is de Heilige Geest. Als we hier op die pagina naar rechts kijken, dan zien we ernst, geduld en barmhartigheid. Dat zijn de beherende krachten. Dus het is eigenlijk logisch. Als je eerst iets in leven plaatst, dan moet het ook verzorgd worden. En daarvoor is dan ernst, geduld en barmhartigheid noodzakelijk. De geduld is aanwezig om de mens in zijn tijd, omdat hij vrijgesteld is, met eigen beslissing nemen, is geduld noodzakelijk om de mens te laten groeien. Jullie kennen ook de natuurzielenontwikkeling, daar gaan we maar vandaag niet op in. En daarna is belangrijk de barmhartigheid. Kijk, als God aan ons mensen te veel geduld geeft, dan zullen wij in eeuwigheid nog niet volmaakt zijn. Daarom heeft hij ook de barmhartigheid aan het einde geplaatst, als zevende eigenschap, om dan ons te helpen, barmhartig te zijn. Daarmee kort hij de geduld af. Nu komen we in de midden, naar de midden, naar die orde, en die houdt alle beide kanten, de scheppende krachten en de beherende krachten, in evenwicht. In het begin, als God het leven naar buiten plaatste, daar was als eerste de orde belangrijk. Het moest ja alles in een bepaalde orde gebeuren. En ik heb al gezegd, die verticale paal van het kruis, dat is die orde, die verbinding van God naar de mens. En we zien hier ook, dat ik hier geschreven heb, dat is de basis voor het menselijke leven op aarde. De 12 geboden. Dat zijn de 10 geboden die God aan Mozes gegeven heeft, maar dan ook de 2 geboden die Jezus genoemd heeft. Namelijk, heb God boven alles lief en heb de andere lief zoals je jezelf lief heeft. Dat is het 11e en het 12e gebod. Dat is die verbinding van God naar de mens. En als je nu in plaats van het kruis je voorstelt dat Jezus daar staat met uitgebreide armen en zoals in het voorbeeld van de verloren zoon als hij naar huis keert, dat hij dan de verloren zoon, zeg maar iedereen van ons, omhelst, dan grijpen de liefde die aan de vingertoppen, zeg maar, van de ene hand en de barmhartigheid van de andere hand, die pakken de mens vast en houden de mens en brengen hem zo dicht bij God, bij Jezus, bij de Hemelse Vader, dat het beter niet kan zijn. We gaan nu naar het wezen van de mens. En op die pagina, die staat op de achterkant, op de voorkant, zoals u hoe dat heet. En daar staat aan de bovenste lijn, onder structuur van de mens, materieel lichaam. Daar begint het mee. De mens heeft een drievoudig lichaam. Dat is het materiële lichaam, dat is de ziel en dat is de geest. In de tweede en derde lijn, daar staat helemaal vooraan dan, gevallen ziel en gevallen geest. Een ziel heeft ieder mens en natuurlijk ook planten en dieren. Maar onder kenteken dat ziel, daar staat de gevallen ziel, die vormt samen met de gevallen geest onze innerlijke ziel. Als ook bij Lorbeer van ziel gesproken wordt, dan is dat steeds die eenheid van die door Lucifer, Satana, gevallen geest, gevallen ziel, samen met de geest. Dat is steeds een eenheid en wordt dan vaak niet meer onderscheid van gemaakt. Het is een eenheid en die wordt ziel genoemd. Daar binnenin, dan heeft ieder mens natuurlijk nog een zogenoemde zuivere geest. En deze geest, die is van begin aan, dat wil zeggen vanaf Adam, aan de mensen meegegeven. Om hem de mogelijkheid te geven, echt en zonder al te grote problemen door te groeien, terug te komen naar de eeuwigheid. Dus naar het geestelijke leven. Deze zuivere geest is dus sinds Adam bij de mens en is een hogere energie, zeg maar, die tussen de goddelijke geest en de ziel van ons mensen ligt. Daartussenin. Die is onzichtbaar voor onze ogen. En hier rechts als voorbeeld heb ik daar nog neergeschreven. Alle mensen tot Jezus, dat wil zeggen ook Henoch, Mose, Elia, Johannes de Doper, die alle hadden deze zuivere geest. Maar wat ze nog niet hadden, dat is dat wat daaronder staat. Die geest van Pinksteren. Die is eerst sinds de opstanding van Jezus en de hemelvaart mogelijk. Door die kruisdood en de opstanding heeft hij ons mensen die brug gebouwd om weer terug te keren naar de hemel. Als we nog een keer naar die voorgaande zuivere geest teruggaan, dan was voor die mensen, ook voor Mozes en Henoch, alleen mogelijk die wedergeboorte van de geest, deze zuivere geest, in de ziel te bereiken. Dat is heel wat natuurlijk. Maar het was eigenlijk nog niet genoeg om naar de hemel te gaan. Nee, naar het paradijs, noem ik maar. Voor om in de hemel te gaan, heb je ook die geest van Pinksteren nodig. Die discipelen hebben die aan Pinksteren gekregen. En die vrienden alom van Jezus, in die tijd ook. Die mensen waren allemaal zo opengesteld en zo gevorderd in hun wedergeboorte, dat die Pinkstergeest ook direct kon werkzaam worden. Dat lezen we zelfs ook in de Bijbel. En natuurlijk ook bij Jacob Lorbe. Met wonderen doen van door de discipelen, Petrus heeft zelfs ook de dode mensen weer teruggeroepen tot leven, tot het materiële leven. En hier met de Pinkstergeest is het mogelijk die wedergeboorte van de geest te bereiken. Dat wil zeggen, als de ziel naar haar eigen zuivere geest opgegroeid is, verenigd is weer tot een eenheid, dan kan deze eenheid nog een hogere stap gaan, namelijk zich met de Pinksteren geest verenigen. En dat is de wedergeboorte voor de geest, die noodzakelijk is om in de hemel te komen. Dus we hebben nog een hele stap voor ons te doen. En nu de zeker de vraag, en wij, hoe kunnen wij dat bereiken? Ieder mens die sinds Pinksteren, zeg maar, geboren is, die heeft in zich ook deze Pinksteren geweest. Alleen, wij zijn natuurlijk niet zo vooruit gegaan, gegroeid, dat die Pinksteren geest direct zo kan werken dat wij zelf wonderen kunnen doen, dat wij het geestelijke woord alles duidelijk begrijpen. Dat wil zeggen, onze Pinkstergeest, die is in de zuivere geest ingesloten, die is in een, zeg maar, een capsule, goed verzorgd, en komt eerst tevoorschijn bij iedereen van ons, als wij, zie je, zich naar de feest richt en zegt, ik wil groeien naar de liefde van God, ik geloof dat dat alles belangrijk is en dat ik dat in dit leven moet leren. Binnenin is nog die godsvonk, dat is eigenlijk een stukje van God zelf. En daar is een afbeelding in dit wat godscentrum, en dat is die afbeelding van Jezus Jehova. Dus als Jezus opgevallen was, hij had ja ook zelf de goddelijke geest in zich als mens, dan is dat natuurlijk voor ons de zichtbare hemelse Vader, die niks anders is als Jehova zelf. Da bestaat geen verschil. Wir kommen nu, dat is belangrijk, wir zijn ja onderweg naar de Ewigkeit. Het Wesen van de Mens, de Ziel van de Mens, is het Zentrum. En aan de Buitenkant hebben wij onze zintuigen, die op ons Informaties geven. Aan de Ziel, door het Verstand. Aan de binnenkant hebben we die zuivere geest, die ons informaties van het geestelijke leven, ook van de hemel, ons doorgeeft. En daar staan we nu tussenin. De ziel heeft invloed van buitenaf, door de zintuigen, zoals gezegd, die ons verlangen en wensen influisteren. Ook voor vermaak en voor heersen over anderen. Heersen is iets heel negatiefs. We zien dat bijvoorbeeld in de sport, ook in het leven van seks, computerspellen, drugs in alle vormen. Alles deze dingen zijn tijdelijk. Kijk de tabellen van het voetbal aan. Je weet nu niet meer wat voor 2 jaar was. Dat is alles tijdelijk en vergaat weer. Als het geen bestaan heeft, als het tijdelijk is, heeft het geen bestaan, dan is het ook zonder leven. En als het zonder leven is, dan is dat dat wij ook richting hel kunnen lopen, als we dat gebruiken en leuk vinden. En daar zegt Jezus over in de tweede deel van het grote Johannesevangelie: weet dat de mens een grote macht heeft over de mensen, omdat de wereld voor het grootste deel vanuit de hel geregeerd wordt, en het kost de ziel een harde strijd om niet door haar eigen vlees en bloed en daardoor dan ook door de wereld verslonden te worden. Maar er bestaan natuurlijk ook mooie informaties door de buitenwereld. Denk maar daarbij aan het leven van dieren, van planten en ook noem maar de zonopgang mee. Ik noem zonopgang omdat je ziet in de Johannesevangelie en de grote Johannesevangelie van Lorbeer dat Jezus zo goed als elke ochtend voor zonopgang op een klein heuvel of een berg naar boven klom, om daar alleen of met vrienden die zonopgang mee te maken. Ik weet, voor Nederlanders is dat moeilijk, die staan niet graag vroeg op. Ne? Het materiële leven bestaat uit oneindig vele situaties die zich afwisselen. En die ons kennis en verschil geven tussen waarheid en leugens. De ziel heeft natuurlijk niet alleen die invloed van buiten, die vaak negatief gebruikt wordt, maar ook die invloed van binnenuit, die door de geest, door het geweten, kan je ook zeggen, gecontroleerd wordt en gegeven wordt. Daar gaat het uitsluitend om goddelijke liefde en wijsheid. Je weet, de wijsheid die komt uit de liefde. Als je om bekommert om je liefde te laten groeien, dan groeit automatisch ook de wijsheid mee. Dan hoef je er niets voor te doen, dat gaat vanzelf. Deze informatie is eeuwige waarheid. Deze invloed komt alleen uit de hemel, waar wij naartoe zullen groeien, naar de eeuwigheid, naar het eeuwige leven in de geest. De mens is hier eigenlijk de ziel, niet de materie die we hier zo zien, maar is de ziel die op aarde opgaven ontvangt en hier zijn leertijd ondergaat. In het begin van het leven hier heeft iedereen van ons iets meer dan 50% negatieve eigenschappen, invloed. En dat is nodig, dat komt aan de ene kant door de val van Lucifer, waar onze ziel mee samenhangt. En aan de andere kant moeten we ja daar naar boven groeien. We moeten dat veranderen. We moeten aan de ene kant het negatieve afleggen en, wat nog beter is, dat negatieve veranderen in positiefs. De geest verbindt ons met heb God boven alles lief en je naaste zoals jezelf. Dat is de basis van het eeuwige leven. In deel 10 van het grote Johannesevangelie, daar lezen we, op deze aarde staat ieder mens op een vaste bodem en heeft voor zich een groot aantal goede en slechte wegen en om zich heen allerlei raadgevers en leraren. Hij kan met slechts weinig onderzoek gemakkelijk voor alle goede kiezen en op die manier kan hij in al zijn handelen volgens mijn orde steeds volmaakter worden. En daarvoor hebben wij de vrijheid van beslissing gekregen. Het is logisch dat op de aarde het slechtste en het beste bestaat. En daartussenin leven wij en moeten en zullen ook beslissingen nemen. De geest heeft op zijn niveau een beslissingskracht en een wil, met andere woorden, en die wil, omdat die op het geestelijke niveau ligt, is die verbonden met God, natuurlijk ook met onze begeleidengelen, die ons via het geweten informaties geven. En die wil kunnen wij aannemen. Maar nu komt het probleem. Onze ziel heeft een eigen wil, die onafhankelijk is van die geestelijke wil. En nu wordt alles aan de ziel doorgegeven, wat van buiten afkomt en wat van binnen afkomt. En daar staat de ziel natuurlijk nu met de aanwijzingen van binnen en de, zeg maar, wensen die van buiten afkomen. En dan moet via het verstand en via de ziel het besluit genomen worden. Dus iedere mens heeft twee verschillende wilskrachten. Die met de geest verbonden is of van de geest uitgaat en die bij de ziel is. Is de mens wedergeboren, de ziel met zijn geest, de zuivere geest, die we gezien hebben, dan is ook natuurlijk de wilskracht, de wil van de ziel, een eenheid met die van de geest. En de mens zal dan voornamelijk, of zo goed als altijd, die wil van God, van de begeleidende geest, die dan alleen die zegt, die hij van Jezus, van God, door de liefde weet, doorgeeft. De wereld zou kunnen in een afgrond storten, als alleen de uiterlijke dingen gebruikt worden. Maar daarover waakt, dat dat niet gebeurt, de goddelijke orde. We weten, de orde is daar, als wij, de mensen bedoel ik nu, in het algemeen buigende orde leven, dan gebeuren ook vele vreselijke dingen. Neem maar gewoon heel eenvoudige dingen. De regenwoud is in vele landen weggeslagen. Dus, dan wordt het droog. Aan de ene kant regent het helemaal niet meer. Je kan niets meer aanplanten. Aan de andere kant heb je veel overschwemmingen. Aardbevingen komen tot stand. En als wij alleen alles gas en zeg maar ook kolen en olie uit de aarde halen, dan wordt het ondergraven. En dan veranderen we dat die dingen die binnenin zijn. Doet. Dan heb je overstromingen van water, van de zee, heb temperatuurveranderingen, alles komt daar vandaan. Wij leven dan buiten de orde van God. Die verbinding, die verticale paal van het kruis. Gaan we verder. Als wij nu weten dat wij, en dat onze ziel, de uitslaggevende deel van de mens is, dan moeten wij eigenlijk een zelfbeschouwing houden. Wij moeten ons controleren. Hoe kunnen we dat slechte afleggen? Hoe komen we naar het goede toe? Dus we moeten toezicht houden op onze gedachten. Als we nu het 9e en het 10e gebod, wat door Mozes ons mensen doorgegeven is, zien, daar staat in, gij zult niet begeren. Daar staat niets van doen, daar staat begeren. En begeren zijn gedachten. Dat wil zeggen, gedachten is de oorsprong van het goede en het slechte doen. Als we zelfbeschouwing houden, dan houden wij natuurlijk toezicht op onze gedachten. En denk wel aan dat je eerst een gedachte hebt, iedereen heeft dat van ons. En als die daar aan plezier heeft, aan die gedachte, wat het ook is, dan wordt dat tot een idee, tot een groep van gedachten samengevormd. Dan heb je al een complete idee. En dan hoef je alleen nog de gelegenheid te hebben en dan wordt het uitgevoerd. En dat kan op het goede vlak en op het slechte vlak zijn. Dus gedachten moeten beschouwd worden, die in ons zijn. Dat brengt uiteindelijk een zelfcontrole, een zelfinzicht en dan een zelfcontrole met zich mee. We leren onszelf beter kennen. Die zelfbeschouwing, die zal en kan en zal ook slechte gedachten weren, dat wij die niet meer doen. En daar zijn we dan ook heel dicht bij het innerlijke woord van Jezus. Als we dat goede in ons vorderen, dan is het logisch dat wij onze geest laten spreken. En dan komt die Pinkstergeest tot voorschijn en wij zijn in verbinding met Jezus, met de geleidengelen natuurlijk, die voor Jezus ook voor ons werken. En nu zal zeker velen zeggen, ja, de ene heeft het en de andere heeft het niet. Daar moet ik tegenspreken. Iedereen heeft dat eigene innerlijke woord, wat hem zelf leidt. We moeten dat niet verwisselen met het innerlijke woord, wat verschillende mensen hebben die, zeg maar zoals Norbert of Meyerhofer of Seldman of ook verschillende, misschien een of ander hier in de zaal, die informaties doorkrijgen die voor allen of voor een grotere groep mensen bestemd zijn. Dat is natuurlijk ook een innerlijk woord, maar daarvan spreek ik niet. Iedereen heeft het innerlijke woord om zelf opgevoed te worden, om zelf, zeg maar, naar de eeuwigheid, naar de hemel geleid te worden. Als we dat doen, en dat doen we dan natuurlijk tot het einde hier op aarde, dan komen we bij het overlijden aan, het sterven. En we weten, door Lorbeer tenminste, dat onze leven onmiddellijk doorgaat. Daar is geen stop, daar is geen lange slaap of zoiets. die het leven gaat direct door. Daar is geen verschil. Onze gevoelens en onze gedachten die we hebben, die zullen we daarna ook precies zo hebben. Daar is helemaal geen verschil. En als dan gezegd wordt, het oordeel van God, hij hoeft niet te oordelen. Hij heeft die orde gedaan, die de verbinding, wat we daar gezien hebben, van het leven, van alles leven, brengt. Deze orde brengt orde in elke mens en in elke plaats. Dat wil zeggen, iemand die God lief heeft, die zal daar in een sfeer terechtkomen die met liefde op liefde opgebouwd is. Die al een ware, eeuwige vorm, sfeer heeft. Maar iemand die nog, zeg maar, heerszuchtig is. Nou, het is niet eerlijk om iemand te noemen, maar iedereen kan zichzelf voorstellen. Een heel heerszuchtige mens die dan overlijdt en of zelfmoord gedaan heeft. Heerszuchtige mens of kwade mens die overvallen maakt of zelfs ook van het seksleven. Die wil natuurlijk, die is zo wie hij hier op aarde was. Dat wil zeggen, hij zoekt die plek op waar hij het lekker vindt. En dat is natuurlijk dan vaak de hel. Dat is de orde. God hoeft geen gericht te houden over de mens. Die orde is zo gedaan dat de mens over zichzelf het oordeel spreekt. Het is natuurlijk en tijdelijk, omdat de hel wel altijd bestaat, voor altijd, voor eeuwig. Maar de mens moet niet altijd in de hel blijven. Zoals iemand hier op aarde voor gevangenis veroordeeld wordt, dan is dat voor 5 jaar, voor 10 jaar of zoiets. Nee? Maar zo is dat ook bij de hel. Hij is tijdelijk erin. En als hij begrijpt, de gevangenis zal ja eigenlijk ook een leerplaats zijn om weer verbeterd te worden, om te leren hoe het leven moet, hoe je zuiver leeft. En zo is dat ook, als iemand vrijwillig dan naar de hel gaat, dan komt opeens ook die tijdpunt dat hij zegt, ik wil hier niet meer zijn, het bevalt me niet, dat wat ik al nu, wat zal ik zeggen, 10.000 jaar al doe, steeds met anderen vechten, of zo, dat wil ik niet meer. Dan is natuurlijk ook een sprake van een engel die hem zegt, kom maar mee, ik zal er langzaam stap voor stap laten zien hoe het beter kan. Belangrijk is, dat we daar eerst deze mensen, die niet zo goed zijn, in een sfeer terechtkomen, die door hun eigen wensen en eigen gevoelens zichtbaar om hen wordt. Dat wil zeggen, dat is een fantasiesfeer. Dat is geen ware sfeer. Die ware sfeer is alleen, die uit liefde opgebouwd is. Maar met de tijd wordt deze sfeer, of kan deze sfeer, steeds waarer worden, veranderd, tot het dan uiteindelijk de echte liefdesfeer is, de hemel. In deel 10 lezen we ook verder, maar in het andere leven heeft de ziel van de mens niets anders dan alleen zichzelf. En ze schept haar eigen wereld. Net zoals in een droom. In zo'n wereld kan dan ook niets anders zijn dan wat een ziel vanuit haar liefde, wil en fantasie voor zichzelf gevormd heeft. Als haar liefde en wil volgens mijn orde slechts voor de grootste deel goed en gerechtvaardigd zijn, dan zal zo'n ziel ook spoedig van haar bestaan in fantasie naar een waar bestaan overgaan en in een steeds helderder licht. Als we nu nog een keer terug naar de aarde gaan, dan zien we het verschil. Hier leven we niet in één bepalende sfeer waar we eigenlijk niet uit kunnen. Waar we alleen die ene gedachten hebben die we zelf voelen. Op aarde kunnen we, als we zo willen, in vele sferen leven. Alle sferen staan ons open. door het verstand kunnen wij onze mening totaal binnen een half uur of zo veranderen, verdraaien. En dat is hier onze leerschool. Daarom leven we niet direct in de eeuwigheid. Daarom leven we hier op aarde, om na de val van Satana, Lucifer, hier in vele sferen, noem ik maar, in een mixsfeer, ons direct te kunnen veranderen. Daarom lezen we ook door Jezus, dat hij zegt, hier op aarde kan je in 1 uur sneller veranderen als in 1000 jaar in het geestelijke leven. Omdat je daar alleen je eigen verkeerde sfeer je om je heeft en je ziet die andere dingen niet meer. Dat is daar de moeilijkheid. Dus de tijd hier gebruiken om zoveel liefde mogelijk op te bouwen. Dus een ware sfeer om jezelf op te bouwen. Ik wil nog even op die zogenoemde eindtijd nog een klein iets zeggen. Wij zijn in voorbereiding op het vrederijk. En dat zal zeker, zeg maar, binnen de volgende 10 jaar beginnen. Zo ongeveer kan je dat zien. Maar die verandering, dat zijn 2 verschillende veranderingen. Aan de ene kant is het die geestelijke verandering, die door God in zijn plan voor de groeiproces van de mens noodzakelijk ziet en uitvoert. En aan de andere kant is het die verandering die parallel loopt met dat wat de mens doet. Ik had al eerder gezegd, alles wat de mens buiten de orde van God doet, dan krijgt hij ook een slag op zijn kop. Omdat wat verkeerd is, dat moet hij ook oogsten. Zeg maar, het wordt in de Offenbaring ook, in de Johannes-Evangelie, gezegd dat verwoestingen komen. Vele verwoestingen zullen in Azië zijn, maar ook in alle grote steden van de wereld, door verbruik van olie, gas. Duidelijker is het daar niet beschreven. Maar het staat ook dat een hele grote armoede over de mensen zal komen. Nog een keer, niet van God gestuurd, door de mensen zelf veroorzaakt. Kijk maar naar die hebzuchtige, zeg maar, kerels, misschien ook vrouwen, die aan de beurzen zitten, die de grote industrie en de fabriek leiden, de banken bedoel ik leiden, en die niks anders willen doen als alleen voor zichzelf geld te schuiven. En alles in 1, 2 banken, bijvoorbeeld te verenigen. Dus dat kan natuurlijk niet. Als dat dan samenbreekt, dan bestaat geen geld meer. Het bestaat alleen nog armoede. Daardoor worden ook de boeren beschadigd. Zij kunnen niet meer alles verkopen, niet meer alles aanplanten, wat noodzakelijk is voor de mensheid. In de grote steden heb je geen aanschut meer van de waren die nodig zijn. Dat alles breekt samen, als de bankwereld, de geldwereld samenbreekt. En daar staan we nu eigenlijk aan het begin. Niet aan het einde, aan het begin. Tot einde wil ik nog een woord van Jezus voorlezen, dat ik zelf kort geleden mocht ontvangen. Ik kijk naar jullie, zolang jullie leven op de aarde, en help jullie wanneer het nodig is. Maar door de vrijheid die jullie hebben om te kunnen ontwikkelen, blijven vele beslissingen in jullie eigen handen. Hoe minder kennis een mens van mij heeft, des te vaker neemt hij verkeerde beslissingen. Hij weet niet eens waarom hij iets te beslissen heeft en voor wat het dienen zal. Behalve als het gaat om ontvangen van geld, op vakantie gaan of plezierig te leven. Maar juist deze dingen horen bij de gevaarlijke wegen, om niet te zeggen bij de dwaalwegen. als dann mit meinen Engeln, das sind die Begleitengel, ingreifen, soll die Entwicklung von Juli nicht können Platz finden. So leidt Juli Leben von auf geestelijke Sicht. Maar iedereen in het geestelijke land verheugt zich, wanneer enkelen inzien waarom en hoe zij de dagelijkse situaties moeten aangaan. En wel dat jullie geest van mij het eeuwige leven ontvingen en dat de ziel zich alleen op haar geest moet richten. Hiervoor krijgt de mens ontelbare dagelijkse mogelijkheden om zijn geest opmerkzaam te worden. Maar jammer genoeg denkt de mens alleen aan zijn uiterlijk leven, omdat hij het geestelijke leven helemaal niet kent. En waarom? Het grote aantal van de mededelingen door het geestelijke land wordt niet aangenomen, omdat ze storen voor het plezierige uiterlijke leven. Blijf in rust en in de vrede van het hart. Vanuit daaruit kunnen jullie van mij houden en de medemensen hulp geven. Mijn liefde is met jullie voor altijd.